de Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 137 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En je luistert naar de tweede aflevering van onze zomerserie. Ja,
6 weken lang hebben wij een bijzonder interview met een Perestroikast. Met 1 rode draad. De relatie tussen Oost- en West-Europa. Vorige week was dat de premier van Albanië, Edi Rama.
Heel interessant gesprek met hem over de kloof tussen Oost en West. En vandaag over datzelfde thema bij ons in de studio in Amsterdam. Een topdiplomaat. De Nederlandse bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Ook wel bekend als de Oost-Europa-Bank. Casper Veldkamp.
Ik denk dat er heel lang, heel vaak als er ook vanuit West-Europa naar het oosten werd gekeken, meteen naar Rusland werd gekeken. Dat grootste land, die cultuur, dat land dat wat lid is van de Veiligheidsraad, wereldspeler wil zijn.
Oostpolitiek was eigenlijk Duitsland-Rusland-politiek.
Juist.
En wat er tussen zat was niemandsland.
Ja.
En deze zomer proberen wij dus die kloof tussen Oost en West te dichten. Te overbruggen. In de relatie met Rusland, maar dus ook vooral in het nieuwe Europa.
Ja, want jarenlang waarschuwden Warschau, Riga en Vilnius de westerse hoofdsteden voor de Russische beer. Maar Parijs, Berlijn en Den Haag keken naar de economische voordelen van zaken doen met Rusland. En luisterden zowel niet naar het gegrom als naar de noodkreten.
En laten we eerlijk zijn. Het is eigenlijk voor ons in het Westen een wake-up call in slow motion geworden. Want signalen waren er de afgelopen jaren voor ons allemaal eigenlijk genoeg.
En nu is de vakantie van het Westen over, zoals schrijfster Nino Haratischvili dat zo mooi omschreef.
Gaat het Westen ook eens luisteren naar Oost-Europa? En ook deze week is zowel thema als gast daarop uitgekozen. We praten namelijk met Casper Veldkamp over de wederopbouw van Oekraïne. Gaan we dat land uiteindelijk opbouwen volgens een Oekraïns idee? Of eist het Westen zijn invloed op?
Ja, welkom Casper Veldkamp. Fijn dat je er bent. We mogen tutoyeren.
Uiteraard.
Nederlandse bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen. Ja. Hele mond vol.
De EBRD.
Een bijzondere carrière tot nu toe als topdiplomaat. Je werkte op de ambassades van Warschau, van Washington. Ja. Je was ambassadeur in Israël, in Griekenland. Je bent tijdelijk zaakgelastigde van Nederland in Brussel geweest. Je bent directeur Zuidoost- en Oost-Europa geweest bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, van Europese Zaken. Veel financiële kwesties onder je gehad en nu dus deze functie. En dat biedt toch genoeg aanknopingspunten voor een goed gesprek.
Ja, dat doen we zo. Eventjes geduld alsjeblieft. Eerst nog even ons standaard riedeltje. Je weet het inmiddels, alles in het oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter @perestroikast of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook.
Ik ben Floris Akkerman.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En het is BNR Perestroikast.
Stel, je land is verwoest, in dit geval Oekraïne, en je vraagt om hulp en je krijgt dat, in dit geval vooral uit West-Europa, Centraal-Europa, de VS, Canada, Turkije. Hoe ga je er dan mee om? Neem je de zak met geld in ontvangst en vergrendel je dan de deur of zeg je, kom helpen bouwen?
En zeg je dan ook, kom je mee naar de tekentafel? En zeg je dan ook nog, teken jij me hoe jij denkt dat wij jouw geld zouden moeten besteden?
En dan hebben we het nog niet eens over het veranderen van de Oekraïnse politiek of over het volledig heruitvinden van de instituties. Kortom, hoe zit het, hoe werkt het en ligt Westers wensdenken, wat was dat woord ook alweer? Een westplaning, geloof ik.
Ja.
Westplaning, ligt dat niet op de loer? Laat staan een vorm van financieel kolonialisme.
Nou, we hebben daarvoor Casper Veldkamp hier bij ons zitten. Nederlandse bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, EBRD, in Londen.
Bij elke zin die wij uitspreken, zoals kolonialisme, zie ik Casper meeschrijven. Dus of dat een sanctie is of juist een aanknopingspunt, dat weet ik nog niet.
Een sanctie, denk ik. Worden gekort zometeen. Casper, wat is de grootste fout die op de loer ligt bij het gigantische project dat Oekraïne met grotendeels ons geld te wachten staat?
Dat we meteen nu de wederopbouw gaan tekenen zonder ook eerst te denken aan het steunen van de economie nu. Het is heel belangrijk dat de economie van Oekraïne zoveel mogelijk draaiend wordt gehouden op dit moment. We zien dat de economie flinke klappen krijgt, maar je kunt ook zeggen 1/3 tot de helft van de bedrijven die functioneert niet, maar de helft of meer functioneert dus nog wel. Kijk ook naar banken. Ongeveer 1/3 van de bankfilialen functioneert niet in Oekraïne, maar 2/3 dus wel. Transacties vinden plaats, internetbankieren werken, er komt geld uit de automaten. Het zoveel mogelijk draaiend houden van die economie nu is gewoon van belang voor de strijd die het land nu levert en ook voor het herstel straks en ook het beperken van de kosten van wederopbouw.
Ja, ja, want tot diep in de Donbass heb je nog steeds internet.
Ja, dus,
dat werkt nog steeds.
En op allerlei plaatsen functioneert het openbaar vervoer en dergelijke. Dat die banken nog functioneren is niet toevallig. Een organisatie als de EBD heeft er enorm aan gewerkt, voorafgaand aan de invasie, om te zorgen dat hun IT werd afgeschermd, hun mensen op dat gebied echt het land uit zijn gegaan. Het was niet makkelijk om ze te overtuigen. Maar dat zijn allemaal stappen genomen om te zorgen dat dat nog werkt. Uh-huh. En mensen van het IMF en dergelijke hebben ook de centrale bank geadviseerd: hoe voorkom je bij een invasie dat de munt onderuit gaat, dat instort? Zorg dat je capital controls instelt. Zorg dat je de wisselkoers vastzet. Het zijn allemaal dingen waarover is overlegd met de Oekraïners, die zelf vervolgens die maatregelen, stappen hebben genomen, die nu toch wel heel verstandig blijken te zijn.
We praten zo door over dit thema, maar eerst vragen we aan al onze gasten: zag je de oorlog aankomen, 24 februari?
Ja, in die zin dat ik me heel goed zal herinneren mijn leven lang dat ik op 14 november door een hoog Amerikaanse functionaris werd gebriefd, die ik al langer kende, want ik heb 2 keer ook in Washington gewerkt als diplomaat, en die op het eind van het gesprek me aankeek en zei: Kasper, het gaat gebeuren. En dan weet je, dan denk je, misschien overdrijven Amerikanen weer eens, maar het is zoiets ernstigs, kun je niet naast je neerleggen. En we zijn dus toch wel echt wel al eind vorig jaar op allerlei manieren bezig geweest met de planning voor het geval dat.
Dus toen zijn jullie al begonnen met hoe kunnen we Oekraïne op dat moment economisch, financieel stutten, helpen, ondersteunen.
En maar je begint met over een wederopbouw na te denken, terwijl de all-out war nog niet eens begonnen is.
Nee, toen zijn we al begonnen met: hoe kun je de schade beperken aan de economie nu? Er is uiteraard een militair front in de strijd. Mm-hmm. Dat nu heel erg in de belangstelling uiteraard staat. Maar er is ook een soort economisch front op de achtergrond. Het land krijgt enorme klappen. Ga er maar vanuit dat tussen de 30-45% van het bruto nationaal product daalt vandaag, dit jaar. Maar het is een zaak die economie zoveel mogelijk draaiend te houden. En dat zou het ook het geval zijn geweest als de invasie niet had plaatsgevonden, maar de dreiging zou voortduren. Een voortdurende dreiging, en dat is denk ik ook iets voor het einde van dit conflict en hoe het eindigt. Een voortdurende dreiging is echt fnuikend voor de economie van een land. Buitenlandse investeerders gaan niet zomaar straks in Oekraïne investeren als de vrede niet stabiel is.
Uh-huh, yeah.
Maar als je de eerste dagen dat de oorlog daadwerkelijk is begonnen, als je dan die vernietiging ziet, is dan een van jouw eerste gedachten ook: hebben we genoeg geld in kas hiervoor?
Ja, dat is heel duidelijk. De EBRD steekt echt de nek uit om Oekraïne op dit moment ook te helpen. Maar je loopt wel tegen je prudentiële limieten aan als bank. En je wil wel kunnen blijven functioneren voor Oekraïne en voor andere landen waar we werken in de toekomst. En daarom is het dus ook van belang dat wat wij daar doen, ook aan nieuwe investeringen met nieuwe klanten, bijvoorbeeld noodkredieten voor boeren om zaaigoed in te kopen, dat soort zaken, dat we daarbij aantoonbare bewijzen van aandeelhouderssteun krijgen, garanties bijvoorbeeld van westerse landen, zodat we meer risico op de eigen balans aan kunnen.
Toen jij werd gebeld, toen je contact had in november met die Amerikaanse topfunctionaris, die zei van: bereid je voor op het ergste. Zei hij toen ook: bereid je voor op een volledige oorlog? Bereid jouw instantie voor op een volledige oorlog in Oekraïne of alleen in Oost-Oekraïne? Was het echt: jongens, hier komt iets groots?
Volledig.
Volledig.
Volledig. Ik had een briefing gekregen, een vertrouwelijke briefing. Maar het moment wat me dus voor altijd bij zal blijven bestaan, is toen deze persoon, ik zal niet zeggen wie of wat dat precies is, maar deze persoon me gewoon aankeek en zei: Kasper, het gaat gebeuren. En dat was, het signaal was volledig.
En toen is het begonnen voor jullie?
Zijn meer mensen geweest in die bank die soortgelijke signalen kregen ongeveer rond dezelfde momenten. En mijn ervaring als oud-ambassadeur en als oud-diplomaat is wel: als Amerikanen en Britten, waar we ook wel briefjes van kregen, en Fransen zich over dezelfde dingen zorgen maken, ook al trekken ze misschien andere beleidsconclusies, maar als ze over dezelfde zorgelijke signalen zien, dan moet je opletten.
En wanneer geloofde jij het?
Ja, 14 november.
Ja.
Dat was voor mij een moment kijk, je hebt zoiets als low probability, high risk. Zelfs als je zou denken op dat moment, de Amerikanen of Britten of Fransen overdrijven vast, dan is het risico te groot om die dreiging naast je neer te leggen. Dus vanaf dat moment ben ik echt gaan denken, en ook met de CEO van onze bank gaan praten, een Franse dame, van: kijk eens, over een paar maanden hebben we het misschien over iets heel anders dan waar we nu denken dat we het over zullen gaan hebben. Misschien hebben we het alleen nog maar over Oekraïne.
Mijn handen zouden jeuken als je dan nog een paar maanden lang moet luisteren naar de Perestroikas en naar Boekestein en de Wijk en andere mensen die het zogenaamd denken te weten. En jij hebt al deze informatie vernomen. Je weet het niet, maar...
Ik wist niet dat het ging gebeuren. Ik wist wel dat het zaak was om het nu te gaan bestuderen en nu erover te hebben.
Ja, ook naar Kabul natuurlijk. In het achterhoofd, moeten dit soort dingen echt serieus nemen. Dat was dan 3 maanden daarvoor gebeurd.
Ja, kijk,
je kan het niet anders dan serieus nemen.
En je moet die signalen oppakken van verschillende landen die ieder hun eigen informatiepositie hebben, et cetera.
Ja.
Ik kan me herinneren dat in Le Monde al op 14 mei vorig jaar stond... dat de Fransen van plan waren zich volledig te evacueren uit Afghanistan. Oké, als je dat leest, dan ga je verder doorvragen in Parijs. Want dan hebben ze kennelijk een inschatting gemaakt. Die misschien niet precies spoort met wat je van Amerikanen of Britten hoort. Maar het is waard om, gezien de risico's, om het dan heel veel verder te bestuderen. Dus je moet alle signalen oppakken. In het Engels, het Frans, het Duits, het Russisch, het Oekraïens, et cetera.
Maar heb je dan ook bij de Nederlandse regering aan de bel gehangen van, luister eens jongens, er gaat iets goeds gebeuren.
Ik heb wel in Nederland nog voldoende contacten om daar soms te vragen en te kijken, hoe zien jullie dit? En dat is toch wel waardevol gebleken. Want ook zij kregen informatie van andere landen. Ook zij maakten trokken hun eigen conclusies.
Ik moet ineens terugdenken aan een gesprek dat ik zelf had met Rutte in Oekraïne in februari. Nu denk ik terug en denk ik van ja, Casper, ik denk dat hij het echt zag aankomen.
Kijk, je weet het pas als het daadwerkelijk gebeurt. Maar tegelijkertijd word je ook wel gevoed. En zo'n multilaterale bank als de EBRD. Natuurlijk ook, we hebben groot als de Britten, de Canadezen, de Amerikanen, de Fransen, de Duitsers, zelfs grote aandeelhouders. We hebben natuurlijk ook ons contact en ons netwerk. En worden ook wel eens gebriefd door deze of gene. Dan valt er niks met zekerheid te zeggen. Maar dan weet je wel van, hier zijn signalen op grond waarvan we rekening moeten houden met ons voorbereiden op. En soms doe je dat voor het geval dat.
We praten met Casper Veldkamp, Nederlands bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen. We hebben het over de wederopbouw van Oekraïne. En we zijn natuurlijk zeer verheugd dat Casper vanuit Londen met ongetwijfeld een supersnelle trein hier is gekomen om hier aan te mogen schuiven. Geen vertraging gehad?
Nee hoor.
Had zelfs tijd nog voor een gevulde koek te halen bij de bakker vanochtend.
Het zijn van die kleine dingen waar als je in het buitenland woont ineens naar terug verlangt. Chocomel of een gevulde koek.
Ja.
Dan ook.
Nee, ja.
Als een kind zo blij zit hier.
Ik geef elke keer weer de anekdote van mijn interview met de Oekraïense minister van Landbouw. De voormalige minister Pavlenko. Die dol is op Nederlandse dubbelvla. En als hij dus een overstap heeft op Schiphol, dan gaat hij naar de Albert Heijn. En dan koopt hij daar dus dubbelvla. Ik weet alleen nog steeds niet of het nou de combinatie aardbei vanille is of chocola vanille.
Die vraag houden we erin toch voor als we een keer spreken hier.
Ik was benieuwd over die economie. Laten we dan daarover doorpraten nu. Jij geeft aan, Casper, een deel van de economie draait nog en dat is van vitaal belang. Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om te zien wat voor economie Oekraïne overhoudt. Ik noem het maar even zo, want we weten niet welke territoria weer onder het gezag van Kiev komen te staan. Je hebt natuurlijk zware industrie in de Donbass. Je hebt veel landbouw in het zuiden. Het zou kunnen dat wat overblijft van Oekraïne onder Kiev gezag, dat vooral dienstverlening is. Qua economie, qua hoofdmoot. Hoe kan je daarop inspelen? Hoe kan je daar rekening mee houden?
Nou, je moet inderdaad voor ieder herstelplan, dat Oekraïne zelf ook schrijft, met advisering van ons ook, moet je rekening houden met verschillende scenario's over het afloop van de oorlog. Maar laten we hopen ervan uit mogen gaan dat de Oekraïne weer bevrijd en weer volledig bevrijd zal worden. Voor ons is gewoon van belang op dit moment, EBRD is de grootste institutionele investeerder geweest de afgelopen jaren in Oekraïne. Zo'n projectenportefeuille alleen in Oekraïne al van zo'n 4 miljard. We hadden ongeveer 1 miljard aan nieuwe investeringen, euro's, per jaar. En wij hebben echt een hele sterke voornemen dat we ook dit jaar gewoon 1 miljard investeren daar. Hoe gaat het dan verder? Hoe ziet de toekomst eruit? Daarover worden plannen ontwikkeld onder gezag van Oekraïne zelf. Het Nationaal Herstelplan, dat ook een conferentie in Lugano werd getoond. Dat schrijft men onder hun gezag, maar daar helpen we wel aan mee. De Europese Commissie en de EBRD hebben samen zo'n 200 adviseurs in de Oekraïnse overheid, al jarenlang, sinds 2016, om het te helpen, bijvoorbeeld transparante processen van inkoop, en dergelijke te maken, corruptie te bestrijden en dergelijke. Die mensen, die 200 adviseurs van de commissie en de EBRD, helpen nu ook in het schrijven van het herstelplan. Maar dus uiteindelijk aan Oekraïne zelf, welke keuzes ze daarin willen maken.
Ja. Het duizelt ons een klein beetje qua bedrijven, organisaties, instanties. Er zijn zoveel partijen bij betrokken.
Mag ik twee stappen terug, Geert-Jan?
Ik ging juist twee stappen vooruit.
Ja, het ging mij te snel. Die rol van die EBRD in Oekraïne, wat houdt die precies in? Wat doen die daar?
Ja, wij werken eigenlijk aanvullend op wat bijvoorbeeld instellingen als IMF, Wereldbank en EU doen. Zij richten zich toch primair top-down op de begrotingssteun, het financieren van de overheid. Want er is een oplopend begrotingstekort van zo'n $5 miljard per maand. En zij richten zich meer op die steun aan die centrale overheid. Zodat bijvoorbeeld de ambtenaren salarissen kunnen blijven betaald, et cetera. EBRD is traditioneel gericht meer op de reële economie, op de private sector. En wij richten ons nu op noodkredieten en dergelijke voor midden- en kleinbedrijven, voor boerderijen, voor banken. Als wij de overheden financieren, dan zijn dat gemeenten. Bijvoorbeeld gemeenten die veel vluchtelingen opvangen. En we werken dus wel met de centrale overheid wat betreft advisering. Maar we financieren niet de centrale overheid. We richten ons echt op de reële economie. Wat heel arbeidsintensief is. Daarvoor heb je mensen nodig, heel veel contacten nodig. Moet je bankable projects ontwerpen en dergelijke. En op dit moment, waar zit het bijvoorbeeld in? Nou, vorige week in de bestuursraad van de EBRD besloten we tot 100 miljoen extra een noodkrediet voor de spoorwegen. Hadden we al eerder al 50 miljoen voor gedaan. En hetzelfde ook voor het elektriciteitsdistributienet.
En dat betekent ook dat je dus kleine bedrijven ondersteunt, middenklasse, middenstand.
Ja, we hebben heel veel van wat de EBRD doet, en dat geldt in alle landen, ook van Midden- en Oost-Europa, zie je niet meteen, maar het is er wel. Bijvoorbeeld in landen als Slowakije of Roemenië doen we vaak verstrekken we groene obligaties voor het lokale bankwezen, wat het in lokale valuta doorleent voor groene investeringen. Nou, daarmee versterken we de lokale kapitaalmarkt en helpen we zo'n economie te vergroenen. Maar er staat niet een bord bij met ons logo erop. Uh-huh. Je ziet het niet, maar het is er wel. Het is wel van belang voor zo'n economie.
Kun je uitleggen in een notendop welke partijen we in de gaten moeten houden? Je hebt het ook over de donorconferentie van Lugano, die begin juli in Zwitserland dus plaatsvond. Er zijn ongelooflijk veel evenementen wat dat betreft. Waar moeten we ons op focussen?
Ja, het is een heel belangrijk punt dat die internationale coördinatie goed plaatsvindt. En die is nog niet helemaal gestructureerd. Ik denk dat de Europese Commissie een belangrijke rol zal spelen vanwege de EU-kandidaat lidmaatschapstatus die Oekraïne nu verkregen heeft.
Daardoor komen ook fondsen vrij natuurlijk.
Daar komen ook fondsen vrij, maar ze zullen ook een belangrijk dat dat toetredingsperspectief is een belangrijk anker voor hervorming. Ik heb zelf in midden jaren 90 drie jaar in Polen gewoond en gewerkt. Ik kan me herinneren hoezeer wetgeving, politiek en alles zich daarop richten. Dat wordt voor Oekraïne nu ook heel belangrijk. Tegelijkertijd, grote financiers zullen toch wel zijn IMF, Wereldbank en EBRD in Oekraïne. Die moeten dus ook hun plaats aan tafel hebben. En wat je ook ziet, een aantal niet-EU grote niet-EU-landen steekt zeer ver de nek uit voor Oekraïne en zal ook daar zeggenschap, medezeggenschap willen van hoe gaan we dit internationaal coördineren? Dan denk ik aan de VS, het VK, maar ook Canada, die op diplomatiek, militair, financieel terrein zeer ver de nek uitsteken voor Oekraïne.
Maar gaan we het land dan wederopbouwen of gaan we het echt helemaal hervormen en verliest het daarmee de Oekraïnse ziel?
Kijk, welke ziel Oekraïne zelf wil hebben is natuurlijk aan de mensen daar. Dat is niet aan ons in westerse instellingen. Dat is ook niet aan de Oost-Europa liefhebbers en experts in Nederland. Dat is aan de mensen daar. En uiteindelijk moet daar het eigenaarschap liggen. Ik denk wel dat er sprake zal zijn van een hervormingsintensieve wederopbouw. En dat westerse financierders en zo van die wederopbouw dat ook wel zullen verwachten. En wat me opvalt, dat ook in Oekraïnse herstelplannen zelf echt zinnen staan over het versterken van de rechtsstaat, het voorbij de oligarchische structuren raken van Oekraïne en dergelijke. Nou, in de organisatie waar ik werk, EBRD, is Oekraïne ook mede-aandeelhouder. En dat maakt ook dat wij wat makkelijker naar Oekraïne kunnen luisteren wat dat betreft. Ik heb ook gewoon een Oekraïense collega in de Raad van Bestuur.
En even dat, wederopbouwplan voor Oekraïne. Hoe ziet dat eruit? Dan heb ik iets beter beeld van ja, wat jullie van plan zijn. Niet jullie, maar in ieder geval wat
Oekraïne
de internationale plan, gemeenschap met Oekraïne van plan.
Ja, we hebben Kasper even gepresenteerd als eigenlijk wederopbouwer van Oekraïne. Ja. Maar ook woordvoerder namens alle instanties die we nu kennen.
De toekomst van Oekraïne hangt aan zijn schouders, toch?
Ja, er is een heel gedetailleerd plan wat de Oekraïners nu hebben gemaakt. Er zit van alles in. Ik teken wel aan, in Nederland hoor ik wel eens het misverstand dat wederopbouw gaat over het herstel van bruggen, fabrieken, wegen, etc. En dat het daarbij blijft. Het is veel breder. Wederopbouw is veel meer dan cement. Wederopbouw, als ik kijk naar een rapport dat Wereldbank-experts in april uitbrachten, wederopbouw is ook zorgen dat de macrofinanciële stabiliteit is. Want als er gierende inflatie is, dan valt die economie niet meer goed aan de praat te krijgen. Het is zorgen. Het aanzwengelen weer van de private sector. Dus dat winkels, bedrijven weer open kunnen. En ook dus toegang hebben tot krediet. Nou, dat is typisch de niche waar de EBRD in opereert. Private sectorontwikkeling. Het is ook zorgen dat de inkomende geldstromen. Die goed en transparant worden beheerd. En Oekraïne heeft natuurlijk niet altijd een heel mooi track record wat dit betreft. Het is ook zorgen dat de burgers die zich verplaatst hebben binnen Oekraïne. Zo'n 15% van de bevolking weer aangesloten raken op voorzieningen. En ja, zegt de Wereldbank. Ja, het is daarnaast ook het herstellen van infrastructuur. Het ontmijnen van akkers. Het weer repareren van bruggen. Het zorgen dat de elektriciteitsvoorziening overal loopt. Maar het is dus niet alleen dat. Het is veel breder.
Kasper, heeft dit hele plan niet heel veel weg van een dictaat van het Westen?
Nou, dat denk ik niet, want ik zie wel dat die adviseurs meewerken aan ontwikkeling van zulke plannen. Dingen uitzoeken, zeggen van nou, dit heeft daar wel en dit heeft daar niet gewerkt in vergelijkbare of andere landen. Maar uiteindelijk is het aan Oekraïne en de Oekraïnse regering, de Oekraïnse parlement en dergelijke te bepalen welke keuzes men daarin maakt. Maar ik kan me goed indenken dat men ook in Oekraïne zelf zegt, wacht even, wij willen een land zijn waar vluchtelingen graag naar terug willen. Wij willen een land zijn waar nieuwe generaties ook willen werken. Dat betekent dat je dus voorbij een aantal corrupte praktijken uit het verleden raakt. Je hoort op dit moment een aantal grote oligarchen niet, maar denk aan een Achmetov in Mariupol of een Kolomoisky in Dnipro. Die werken op de achtergrond mee, maar misschien voor de strijd. Maar misschien zullen ze na de oorlog wel weer een invloed terugeisen. Wat gaat daar gebeuren? Dat weet ik niet precies. Dat zijn de Oekraïners zelf. Je mag hopen dat ze daar ook zelf voorbij een aantal problemen uit het verleden willen raken. En misschien ook een economie opbouwen die groener is, digitaler is, toekomstgerichter. Ik besef ook dat een ontwikkeling van een land, en dat zal met Oekraïne ook zo zijn, dat het niet altijd langs één rechte lijn gaat. Toen ik midden jaren 90 in Polen, in Warschau, op de Nederlandse ambassade werkte, zeiden we toen al tegen elkaar, de ontwikkeling van Polen zal niet unilineair zijn. Er zullen schokken zijn, er zullen stappen terug zijn, er zullen stappen vooruit zijn op één terrein en terug op een ander terrein. Nou, dat is eigenlijk wat we in de loop van de afgelopen decennia in Polen hebben gezien, Hongarije ook. Hoe dat in Oekraïne precies zal gaan, weet ik niet, maar het zal niet allemaal makkelijk in één rechte lijn gaan. En het moet wel zeker met ook zeggenschap van de mensen daar. We kennen allemaal wel het boek van Krastev en Holmes, Falend Licht. Dat beschrijft dat het imiteren van het Westen, dat onvoldoende oplossing biedt voor de mensen daar. En alleen maar politieke terugslagen veroorzaakt.
Ja, misschien kunnen we het aan de hand van een weer wat kleiner voorbeeld dan proberen te ontleden. We weten nog niet precies wie wat in Oekraïne gaat opbouwen. Maar er circuleren allerlei kaartjes rond. Ook bij de donorconferentie Lugano. Toen zagen wij ineens een vlaggetje van Nederland en een vlaggetje van Zweden bij de zuidelijke provincie Gerson. Dat gaan we dan wederopbouwen. Wat volgens mij vrij concreet is Denemarken en Mykolaiv. Dat die aan elkaar gekoppeld zijn. Kun je uitleggen hoe een Deense staat dan daar een rol in speelt, zonder precies te bepalen wat er dan terugkeert?
Ja, ik denk dat het de Denen wel eens toevertrouwt om daarin gewoon goed overleg met lokale autoriteiten over te hebben. Ik vraag me wel af of dat systeem met die kaartjes goed werkt en het hele land voldoende kan dekken. Het risico is natuurlijk dat een land daar de makkelijkste steden en regio's uit kiest.
Ja. Je kan niet 20 landen op verschillende plekken in Oekraïne het land wederopbouwen.
Nee, en je zult sommige landen hebben die de neiging hebben te kijken ook naar historische banden. Frankrijk en Odessa bijvoorbeeld. Maar ik weet niet of dat goed werkt. Dat kaartje wat in Lugano werd gepresenteerd vond ik wat vaag en niet helemaal aansluiten op wat ik tot nu toe gehoord heb. Maar wij horen wel bijvoorbeeld van de Deense minister van Buitenlandse Zaken dat ze daadwerkelijk van plan zijn zich te richten op Mykolaiv in wederopbouw en het VK op Kiev.
Je hebt het al even over Polen, waar je ook hebt gezeten. In een hele interessante tijd, lijkt mij, in de jaren 90. En we kijken natuurlijk sowieso in een wat breder perspectief naar West en Oost en hoe een deel van voormalig Oost nu eigenlijk in West is beland. Tegelijkertijd misschien historisch gezien ook een hele logische correctie tussen haakjes. Als we kijken naar Oekraïne nu en het wederopbouwinitiatief, komen er ook verrassend veel investeringen uit Centraal- en Oost-Europa?
Ja, op dit moment lijkt dat nog weinig. Over het algemeen, in normale omstandigheden, bevorderen we bij de EBRD ook juist dat bedrijven uit de regio waar we werken, in Midden- en Oost-Europa, ook in de eigen regio kunnen investeren. Maar op dit moment gaat het vaak om steun aan Oekraïne, financiële steun. En daar zie je weinig uit Midden- en Oost-Europa komen. Ook omdat daar minder welvaart is om dat soort steun te verlenen. En omdat de overheden daar minder zijn ingericht op het verlenen van dat soort steun. Landen als Canada of Zweden zijn daar vaak op ingericht. Het geven van financiële garanties, het verstrekken van steun via IMF, Wereldbank of EBRD zijn daarop ingericht. Tegelijkertijd zie je landen van Midden-Europa nemen wel een enorme verantwoordelijkheid. Ook in deze oorlog. Kijk naar de hoeveelheid vluchtelingen die wordt opgenomen in Polen, in Moldova. Kijk ook naar bijvoorbeeld de militaire steun van landen als Polen, Slowakije. Is echt wat dat betreft een enorme verantwoordelijkheid die zij op zich nemen. Wat je tegelijkertijd economisch ook ziet, is dat die landen ook wel steun nodig houden, ook in Midden-Europa, in de huidige economische situatie. Wij zien vanuit de EBRD dat de risicobereidheid van westerse investeerders in alle grenzen, alle landen die aan Rusland grenzen, enorm is afgenomen. Dat zien we niet alleen in de bereidheid om te investeren in wat fabrieken en dergelijke. Dat zien we ook op de financiële markten. Bijvoorbeeld een obligatie uitgeeft van de Poolse Nationale Investeringsbank, BGK, afgelopen mei. Daar werd veel minder op ingetekend dan een jaar geleden ongeveer het geval zou zijn. Dus er zijn minder middelen beschikbaar. Je ziet ook dat de rente in de regio gestegen is. Je ziet dat het dus duurder is om geld te lenen voor bedrijven om zelf te investeren. Nou, dat betekent wat voor de EBRD. Dat betekent dat onze opdracht om dat wel te doen alleen maar meer toegevoegde waarde heeft.
Ik wist dat dit gold voor toerisme en vakantie. En dat je inderdaad landen als Litouwen hebt waar ze zeggen, ja, we hoopten na corona toch weer wat mensen te mogen verwelkomen. Hetzelfde geldt trouwens voor Tsjechië en Praag. Maar iedereen denkt dat wij de volgende zijn van Rusland. En met name denk ik Amerikanen en Chinezen die topografisch een ander beeld hebben van Europa. Maar het gaat dus veel breder, de consequentie van deze oorlog.
Ja, gaat veel verder. Je ziet dat er normaal wordt gekeken door investeerders naar wat is een reëel risico en wat is het risico dat ze zelf percipiëren. En dat ze soms in het verleden dachten, ja, maar Roemenië, misschien is dit en dat het reële risico. Misschien is dat en dat de rating van een bedrijf, van een land. Maar ik investeer er toch, want ik zie dat thans kans voor de toekomst. Nu zie je daar een aarzeling. En als een investeerder uit bijvoorbeeld Californië nu moet kiezen tussen investeren in Litouwen of investeren in Portugal, is hij eerder geneigd dat in Portugal te doen. En je ziet dus dat dat er gewoon minder middelen beschikbaar zijn voor Centrale en Oost-Europa. En de EBRD, die daar per definitie actief is, ook de publieke opdracht heeft om daar actief te zijn, neemt zeg maar wat wij noemen additionaliteit, neemt in toegevoegde waarde daardoor toe.
Ja, nog even over die wederopbouw. De financiën komen vooral dus van westerse landen. Minder dus van Oost-Europese, Midden-Europese landen. Maar zijn die landen er dan niet inhoudelijk bij betrokken? Maar ik kan me zo voorstellen dat een land als Polen best wel veel overeenkomst met Oekraïne. Die snapt die Oekraïnse ziel beter dan iemand met alle respect op zijn kantoor hier in Den Haag of ergens in Washington. Ja,
een soort brugfunctie.
Ja, bij wijze van spreken. Ja, dat je toch beter snapt wat daar speelt.
Ja, ik denk ook dat als je kijkt naar de uitvoering van die wederopbouw, dat je ook heel sterk zal zien, bijvoorbeeld in de aanbestedingen die dan gaan volgen, dat daar zeker door bedrijven uit Polen en dergelijke ruim op zal worden ingetekend. En dat die dan ook zullen we ook zien dat die vaak ook de vaardigheden, de vertrouwdheid hebben, de taalkundigheid en dergelijke om daar handig mee om te gaan. Dus Nederlandse bedrijven die misschien nu denken, hey, straks komt er wederopbouw van Oekraïne, ook de grote internationale instanties, er komt een aanbesteding, ik teken erop in, ik ga wel even vertellen hoe het moet. Zo gaat het niet werken. Uh-huh. Oekraïne zelf heeft een ontwikkelde intellectuele infrastructuur. Landen als Polen en dergelijke hebben dat. Ik zie gewoon al bij normale aanbestedingen die wij doen, dat bijvoorbeeld Poolse adviseurs, Poolse consultants, dat die vaak goedkoper zijn en meer vertrouwd met de lokale omstandigheden dan Nederlandse. Dus er zal wel degelijk, juist ook vanuit die landen, heel veel aandacht en heel veel werk komen. Mm-hmm. Als het gaat nu over het tekenen van die wederopbouw, ja, dan ben ik heel blij dat ik in een instantie als de EBRD werk, waar ook alle landen waar we investeren mede aandeelhouder zijn. Waardoor ik dus bijvoorbeeld ook in de bestuursraad niet alleen een Oekraïense collega heb, maar ook een Poolse vrouw die lid van die bewindvoerder is.
Maar hoe voorkom je dan dat het Westerse bedrijf met de eer gaat vandoor gaat, met die klusopdracht vandoor gaat, in plaats van het Poolse bedrijf of misschien zelfs het Oekraïense bedrijf, dat daardoor ook weer werk in eigen land genereert?
Ja, dat is een kwestie van hoe gaan we tekenen, mm-hmm, dat die wederopbouw plaatsvindt. Die dingen die moeten ook allemaal nog verder worden uitgewerkt. Ja.
Nou, het blijft een boeiend vraagstuk, omdat wij pretenderen enige kennis van de regio te hebben, maar daarom...
Hebben jullie ook.
Sturen, ja, dank je Casper. Maar daarom sturen we die vraag natuurlijk ook telkens terug richting... wordt het niet te veel een Westers project? Omdat wij dat toch voor ons proberen te zien en denken te weten... Nou, Floris is ook een paar keer in de oorlog terug geweest. Denken te weten en te horen van de mensen daar... Ja. Waar ze dan eventueel behoefte aan hebben. En dat is toch wat een soort angst is die mij telkens weer bekruipt. Van het gaat toch niet... Het is zo idealistisch bijna.
Ja, ik weet niet of het idealistisch is. Ik denk dat we heel nuchter moeten zijn. Ik zie wel dat het begin, toen er plannen werden ontworpen door een aantal Westerse adviseurs, dat een hele steriele omgeving was, alsof de vrede totaal zou uitbreken. En een soort ideale omstandigheden, alsof je in Denemarken zou werken. Nou, zo zal het niet gaan. Daarom is het denk ik van belang om ook te werken met instituties waar die mensen hebben die daar ter plaatse altijd met de voet in de klei hebben gestaan. En de EBRD is er zo één. We hebben mensen gewoon in onze banking sector, onder onze bankiers, die al 30 jaar met Oekraïne werken, ter plaatse bankable projects ontwikkelen, ter plaatse kijken en ongeveer iedere burgemeester of iedere provinciestad kennen en heel goed weten wie welke oligarch is en wat voor bedrijven meer en minder kans hebben. Dat is denk ik, dat soort kennis is gewoon van ongelooflijk belang. En wat we ook ons moeten beseffen is, Oekraïne zal niet een kopie worden van Denemarken of Nederland. Groot deel van Oekraïne, jullie weten er veel meer van, zijn ontwikkelingen als de renaissance, de reformatie of de verlichting nooit aangekomen. En wat betekent dat Kiev of iets dergelijks zal nooit precies op Amsterdam of Kopenhagen gaan lijken. En dat hoeft ook niet. Ik denk dat het een Oekraïne dat ooit lid wordt van de Europese Unie, dat dat toch weer zijn eigen karakter, zijn eigen toegevoegde waarde zal hebben. Ja. En dat die hele EU er straks met Oekraïne, Moldova en dergelijke heel anders uit komt te zien dan nu.
Want om bijvoorbeeld de stad Odessa te pakken, die is nog niet echt verwoest gelukkig. Maar dat moet natuurlijk wel een gezellige puinhoop en mengelmoes van allerlei culturen blijven. Dat kan je niet zomaar...
Odessa, ja, is dat altijd geweest?
Ja, dat kan je dus niet zomaar fysiek opbouwen. En je geeft ook de hele tijd terecht aan, hoor, van het gaat breder dan dat.
Ik kan me nog even wat Zelensky zei. Die zei, we gaan nieuw Oekraïne opbouwen. Maar hij noemde bijvoorbeeld ook die Gutsjov flats. Ik weet, die ken je waarschijnlijk ook wel. Dat zijn die grijze...
Dat is van Brest flats. Tot aan Vladivostok hetzelfde.
Precies, ja. En ja, dat zou niet echt toekomstbestendige woningen zijn. Dat daarin doelde hij, zoals ik me kan herinneren, van nou, dan kunnen we die inruilen voor duurzame flats, goede woningen, goede huisvesting. Zo zou je het moeten zien dus.
Ja, kijk, en dat soort projecten zijn wij nu al bezig. Waren we ook al voor de invasie bezig. En niet alleen in Oekraïne, maar in alle landen waar we werken in de ring rond West-Europa. En daar kunnen soms ook Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn. Of Tsjechische bedrijven. Er zijn bedrijven die echt bezighouden met de verduurzaming en van kantoorgebouwen bijvoorbeeld. Daar zijn we op dit moment mee bezig in Chișinău, de hoofdstad van Moldova. Gebouwen die dan dat BREEAM-certificaat kunnen krijgen. Dat wil zeggen duurzamer zijn, minder energie verbruiken en dergelijke. Als dat investeringen kunnen zijn, ook vanuit bedrijfsleven die daaraan voldoen, dan zijn wij vaak bereid om daar een lening op in te zetten.
Maar kun je zeggen dat er specifieke Oekraïense of Moldavische wensen dan ook zijn, die dan ook ingebracht worden en ook tot uitvoering worden gebracht? Dus wij hebben een bepaald beeld van duurzaamheid of van fijn wonen, maar zij hebben dat ook. En kan je een voorbeeld geven van hoe dat dan samensmelt?
Ja, bij ons is het echt...
Wat je ziet, hè? Misschien jij tekent het een beetje mee en je financiert het vooral. Maar...
Ja, kijk, bij ons werkt het toch heel sterk bottom-up. Er wordt ter plaatse gekeken, normale omstandigheden, ter plaatse gekeken door vrij veel mensen die wij lokaal hebben. We hadden in Oekraïne niet alleen in Kiev een kantoor, maar in 5 Oekraïnse steden. En die kijken ter plaatse wat zijn bedoelingen, wat zijn plannen en kunnen we daaraan bijdragen. Nou, in normale omstandigheden in Mariupol was de bedoeling dat er nieuwe trolleybussen zouden komen. Nieuwe elektrische bussen en dergelijke. Wij waren bereid, wij stonden klaar om dat te helpen financieren. De aankoop daarvan en dergelijke. En soms kunnen we ook nog helpen en adviseren met hoe is het elders gegaan. Hoe ontwerp je en herontwerp je een duurzaam openbaar vervoersnetwerk en dergelijke.
En één stap terug, waarom zou dat dan een trolleybus zijn als je het hebt over couleur lokaal?
Dat is dan hun eigen keuze. Dat is dan hun eigen keuze.
Want dat past bij Mariupol.
Nou, als zij daar trolleybussen hebben en nieuwe trolleybussen willen, dan willen we daarop inspelen. Dus dat is ook wel iets wat echt bottom-up tot stand moet komen. Wij zijn niet de soort instantie wat even binnenvliegt en komt zeggen hoe het moet. Ik denk dat het van belang is dat ook als er straks inderdaad zo'n kandidaat lidmaatschapstatus van de EU wordt uitgewerkt, dat er dus niet alleen maar mensen uit Brussel zijn die even naar Oekraïne vliegen en dan zeggen hoe het werkt. Zo zal het niet gaan. Dat werkt niet.
Je hebt nu al een paar keer genoemd, hè, de oligarchen, de macht van de oligarch Kolomoyski Akhmetov. Is er dan ook een plan, een idee van hoe die macht hun macht te breken, hun invloed te beperken? Is daar een concreet...
Daar wordt op dit moment over nagedacht, hoe dat te doen. En daar zitten ook concrete elementen in dat Oekraïense herstelplan, echt expliciet benoemd, waarin ze ook zeggen zelf ernaar te streven.
Hoe wil je dat doen dan? Hoe wil je die macht terugduwen?
Ja, want tot nu toe, ook in onze eerdere podcast, zeiden Oekraïense parlementsleden dat op dit moment een economie zonder oligarchische structuur eigenlijk niet kan. Niet helemaal.
Het zal ook niet in één keer kunnen. Het zal ook niet in één keer kunnen. Maar er wordt wel over nagedacht hoe dat zou kunnen werken en hoe je bijvoorbeeld een economie kunt creëren waarin veel meer jonge mensen met minder corporate structuren, maar start-ups en dergelijke, hun weg zou kunnen vinden. En hoe je dat talent wat er in Oekraïne zeker aanwezig is, kunt gebruiken.
Maar kun je aangeven hoe je dat dan wilt doen, die oligarchen grazen nemen, om zo te zeggen?
Kan, en voor zover
weet,
kan
omdat het natuurlijk iets wat natuurlijk al jarenlang speelt in de Oekraïne en wordt steeds geroepen, we moeten ze terugduwen, ze moeten minder macht hebben, maar ja, ze blijven overeind staan.
Ja.
Hoe kan dan het Westen in dit geval dan toch, hoe kun je dat concreet aanpakken?
Ik denk dat je wat dat betreft een moet kijken, kun je een competitieve economie krijgen, waar nieuwe spelers een kans krijgen. Het betekent heel veel voor hoe je wetgeving en dergelijke niet alleen ontwerpt, maar ook hoe je zorgt dat de uitvoering daarvan fair en eerlijk gaat. En ik denk dat daar, kijk, straks ook met die... met het streven naar EU-lidmaatschap. Er zullen allerlei wetten worden aangenomen. Dat kan ik mij Polen midden jaren 90 ook herinneren. Heel veel wetten op. Maar dat is papier. Het gaat heel sterk om hoe dat gaat worden uitgewerkt. Hoe die ministeries functioneren. Hoe de politiek functioneert. En dergelijke.
Uh-huh. En wordt Oekraïne dan misschien wel uiteindelijk succesvoller dan Polen of Slowakije? Is dat ook een soort vergezicht dat je dan schetst? Of dat ze daar schetsen?
Ja, dat weet ik niet. Als je kijkt naar ongeveer de tijden van de val van de muur en het uit elkaar vallen van de Sovjet-Unie was, als ik het me goed herinner, het welvaartsniveau per hoofd van de bevolking van Oekraïne en Polen ongeveer gelijk. En nu zie je daar een enorm verschil. Uh-huh. Dus je ziet dat beleid en keuzes daarin echt een heel groot verschil op termijn kunnen maken. Ik denk dat gewoon heel belangrijk is te kijken hoe een overheid functioneert, welke beleidskeuzes worden uitgewerkt. Ik denk dat cruciaal zal zijn.
En ook al is het dus volgens jou de hele tijd aan de Oekraïne zelf om te bepalen wat er gebeurt.
Ja.
Kunnen wij, en dan zeg ik even wij vanuit de landen met zeer verregaande know-how, innovatie, kunsten en vaardigheden en dergelijke, kunnen wij soms wel heel erg sterk, bijna bindend adviseren om toch iets te doen, ook al zien ze dat niet helemaal voor zich?
Ja, ik denk dat bijna het karakter is van het EU-toetredingsperspectief. Dat men toch wel zou moeten voldoen aan het acquis communautaire, zoals het heet, van de Europese Unie.
Ja, de wet en regelgeving.
Ja, tienduizenden pagina's aan regelgeving die men zal overnemen. Maar ook daarbij kan ik me uit Midden-Europa herinneren. Niet alleen uit Polen, maar de reizen die ik ook elders heb gemaakt in landen die nu bij de Europese Unie lid zijn, dat het erom gaat hoe dat ook in praktijk wordt uitgewerkt. En ook hoe de politiek uiteindelijk zijn weg vindt. En we zien daar natuurlijk inderdaad horten en stoten in heel veel Europese landen. Niet alleen Polen, Hongarije, maar denk ook aan Bulgarije, Roemenië en dergelijke. En landen die nog onderhandelen over toetreding. Denk aan Servië. Het zal allemaal niet in één glijdende gelijke lijn gaan.
Die investeerders die dan mee gaan doen, hoe kun je die geruststellen van, ja, over 5 jaar staat jouw gebouw er nog. Over 5 jaar doen die wegen het nog. Ik bedoel, want die oorlog...
Over 5 jaar is het nog Oekraïne.
Precies, over 5 jaar. Want die oorlog, ja, misschien, daar kan alle kanten op. Die kan nu even een pauze nemen. En Poetin kan weer even zijn troepen weer positioneren en kracht geven. En over 5 jaar gaan we weer verder. Dat risico is enorm aanwezig. En dan denkt zo'n investeerder, ja, daar ga ik mijn geld niet insteken.
Ja. Ja, dat is precies wat ik zei. Van het zou fnuikend zijn voor het herstel van de economie daar als er een continue dreiging bestaat. Dus dat is een gegeven. Op dit moment kan ik geen garanties geven. Ik zie wel dat een bank als de EBRD, die werkt als een private bank, maar met een publieke doelstelling, een publieke eigendomstructuur, dat die de opdracht voelt om daar ook nu, ook tijdens de oorlog, gewoon door te gaan met investeren. Zoals we afgelopen jaren 1 miljard nieuwe investeringen deden, gaan we dat dit jaar ook gewoon doen. Alleen, we zijn een bank, dus je kunt niet alle risico op de eigen balans aan. Dus je hebt die aantoonbare bewijs van aandeelhouderssteun nodig. Rating agencies kijken over je schouder mee. En die zeggen, nou prima als u uitstel van betaling verleent aan bestaande klanten. Maar als u iets nieuws gaat doen. Bijvoorbeeld de graanoverslagstation op de spoorgrens van Oekraïne en Polen bouwt en uitbouwt en dergelijke. Wie zegt ons dat dat over 3 maanden nog nodig is? Wie zegt ons dat dat niet op een gegeven moment kapot wordt geschoten? Wie zegt dat geen stranded asset wordt zoals het in de terminologie heet? Ja, wij zijn, ook al zijn we een bank, nu wel geacht dat soort zorg te negeren en proberen er gewoon aan te werken.
Maar dat is de enige garantie, dat kom ik dan nu op, om stabiliteit of om zekerheid te geven aan investeerders, dat Rusland het land uit moet.
Ja. Ja. Dus dat
voor daar 24 februari, zoals de grenzen toen waren. Misschien wel de Krim en Donbass.
Ja, en kijk, dat is iets waar ik zover rijk mijn verantwoordelijkheid niet. Nee,
dat is de enige garantie die je kan geven. Want als ze dat zuiden in handen blijven houden, de Russen, dan heb je nog steeds de kans dat over 2 jaar weer verder gaan.
Een staakt het vuren waarbij voortdurend risico bestaat dat morgen Rusland weer binnenvalt, is echt problematisch voor het herstel van de economie.
Hoe zie jij, als we nog een uitstapje kunnen maken, richting eigenlijk ook onze hoofdvraag van deze hele serie, waarbij we op zoek gaan naar een soort dichten van een kloof tussen Oost en West. En nu een hele grote Europese familie met dezelfde normen en waarden die aan het ontstaan is. En waarbij we eigenlijk meer mentaliteits- en cultuurverschillen misschien moeten zien te overbruggen. Ja, hoe zie jij eigenlijk die ontwikkelingen ook vanuit wat jij in de jaren 90 dan hebt aangetroffen in Polen bijvoorbeeld? Dat was ook een gat dat we moesten dichten.
Ja. Ja, en Polen wilde zelf dat gat vaak ook heel graag dichten. Dat zul je met Oekraïne natuurlijk ook zien. De bereidheid is enorm groot. Het draagvlak is enorm groot om dichter bij de EU te komen en daar ook hervormingen voor over te hebben. Waar ik me wel over zorgen over maak, natuurlijk op termijn van waar wij spreken 20, 30 jaar. Hoe ziet dat hele Europa eruit? En wat is dan de schakel aan Rusland? Het trieste van deze oorlog is natuurlijk dat Rusland niet alleen Oekraïne enorme ellende aandoet, maar in wezen ook Belarus en zichzelf enorm veel schade berokkenen. De economie van Rusland valt dit jaar waarschijnlijk zo'n 10% terug. De welvaartsgroei van de afgelopen 10 jaar per hoofd van de bevolking wordt weggevaagd. Er is ook heel veel wat je niet ziet, wat op termijn effecten gaat hebben met Rusland. Buitenlandse investeerders die niet komen. Technologische modernisering van de infrastructuur voor de energiesector die er niet gaat komen. Maar wat ik eigenlijk ook heel triest vind, als je ook naar Rusland kijkt, is natuurlijk een land met een te wijd om een normaal bestaan te kennen. Een prachtige cultuur, een tragische geschiedenis. Jullie weten er allemaal veel meer van dan ik. Maar ook bijzondere prestaties op wetenschappelijk of technologisch gebied. Groot talent. Maar wat het zichzelf nu aandoet, is dramatisch. Is dramatisch. En ik vrees dat dat nog vele jaren duurt voordat dat weer op een bepaalde manier productief bij elkaar kan aanhaken.
Een kloof tussen West en Oost, wat het klassieke West en Oost was tijdens de Koude Oorlog met Warschau-pact, die kloof zijn we nu op allerlei manieren aan het dichten, omdat iedereen dat wil, zowel West als voormalig Oost. Alleen de kloof tussen wat er nu ontstaat aan West en Rusland-Belarus, die wordt gigantisch en bijna onoverbrugbaar.
In Belarus denk ik dat het grootste deel van de bevolking toch uiteindelijk wel af wil van het regime wat het al sinds 1994, zeg ik aan mijn hoofd, heeft. Het regime van Lukashenko. In Rusland weet ik niet hoe zich dat verder ontwikkelt. Maar geopolitiek is dit wel een uitdaging en een probleem. Hoe gaat dat er allemaal in de toekomst uitzien? Maar voor Europa om te blijven leven met een buurman die agressie toepast, of ook na een oorlogssituatie voortdurend zal kunnen blijven dreigen, ja, dat is wel pijnlijk. Dat is voor hun pijn, voor ons allen pijnlijk. De agressie ligt. De agressor zit in Moskou. Die kennen we allemaal. Maar het is wel iets, het gaat me wel aan het hart. Kijk, ik werk bij een bank die is opgericht om oorspronkelijk ook heel Centraal- en Oost-Europa te helpen in zijn transitie richting de markteconomie. En daarbij ook bepaalde waarden in acht neemt en ook een politiek mandaat heeft. En dan is het toch wel triest. We hebben een aantal maanden geleden besloten om de toegang tot middelen van de bank voor Rusland en Belarus te bevriezen aan de hand van de oorlog. En het is eigenlijk jammer dat dat nodig is, maar onvermijdelijk op dit moment.
Heb jij in jouw tijd in Polen Lech Walesa ontmoet?
Ja, meerdere malen. En één keer haalde hij een schroevendraaier uit zijn zak. Om te laten zien dat hij toch echt nog wel de elektricien was van vroeger.
Toevallig in de Russische media wordt een uitspraak van hem breed uitgemeten. Omdat hij, en hij wordt dus ook de voormalige elektromonteur genoemd. Om hem dan weer op die manier op een heel laag niveau te zetten. Maar Walesa zou hebben gezegd, en ik kon dat niet helemaal checken. Dat er is geen andere keus meer dan Rusland op te splitsen, op te delen. En 50 miljoen mensen in een land te houden. Nu zit jij niet in de positie om dergelijke politieke uitspraken waarschijnlijk te becommentariëren. Maar we denken de hele tijd na over wat te doen met Oekraïne, Moldavië, et cetera. Kunnen we nog nadenken over wat te doen met Rusland?
Ja, dat is een goede vraag. Die vraag die gaat nu wel weer op een gegeven moment op tafel liggen. Maar op dit moment zitten we vooral nog met andere vragen. Hoe kunnen we Oekraïne steunen in de strijd die het levert? Ik denk dat er heel lang, heel vaak als er ook vanuit West-Europa naar het oosten werd gekeken, meteen naar Rusland werd gekeken. Dat grootste land, die cultuur, dat land dat wat lid is van de Veiligheidsraad, wereldspeler wil zijn.
Oostpolitiek was eigenlijk Duitsland-Rusland-politiek.
Juist.
En wat er tussen zat was niemandsland.
Ja, terwijl er toch heus wel kenners waren. Denk aan de oude Brzezinski, denk aan Joschka Fischer en dergelijke. Die altijd zeiden, wacht even, het gaat niet alleen om Rusland. Het gaat juist om de landen tussen Rusland aan de ene kant en EU en NAVO aan de andere kant. Toen ik ook directeur was voor de regio bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, zo'n 10, 12 jaar terug, wilde ik ook echt daar aandacht voor juist die landen. Juist landen als Oekraïne, Belarus, Moldova. Ik merkte dat dat niet altijd makkelijk te krijgen was. Niet alleen in de overheid, maar ook onder kenners, Klingendaal en dergelijke. Er werd over die landen heen gekeken naar Rusland. Ik denk dat van belang is, en dat sluit aan bij jullie thematiek, dat we ook naar die landen telkens moeten luisteren. En daar lessen van moeten leren. Ik denk dat dat met name in Duitsland sterker het geval geweest had moeten zijn. Luisteren naar bijvoorbeeld Oekraïne. Ja, ik doe dat ook in de bestuursraad van mijn bank. Ik geef ook mee Nederland vertegenwoordigd, bijvoorbeeld ook in het dagelijks bestuur van IMF en Wereldbank ook Oekraïne. Nederland heeft aan zich op zichzelf te weinig aandeelhouderschap in die instanties om een eigen zetel in het dagelijks bestuur te claimen. Maar heeft daar wel een zetel omdat we daar een hele groep van een 15-tal landen vertegenwoordigen uit Oost, Midden-Oost, Zuidoost-Europa. En het is ook in dat kader van belang dat we om ons werk daar goed te doen, goed luisteren naar die landen, wat zij zien als ontwikkeling van hun economie, wederopbouw van Oekraïne en dergelijke.
Ja. Dus eigenlijk is dit moment, inclusief het wederopbouwplan van ons, jullie, wij, het moment om die kloof te dichten.
Ja. Ja.
Ik voorzie dan wel weer een nieuwe kloof met Rusland, waar we dan weer een nieuwe serie over moeten maken.
Omdat jij dit dan ziet als een Europese invloedsfeer en er is dus ook een Russische invloedsfeer.
Er komt weer een nieuwe kloof in de plaats met Rusland nu. Europa versus Rusland.
Ja, wat zou het mooi zijn als iedereen op de wereld elkaar zou begrijpen.
Ja, nee, dat weet ik.
We gaan het vandaag niet helemaal oplossen.
Nee. En dat was het uitgebreide gesprek met Casper Veldkamp, onze tweede Perestrooi-gast deze zomer.
Dan is aan mij de eer om de gast van volgende week aan te kondigen. Sana Valiolina. Een Nederlands-Estse schrijver met ook nog een verleden in Rusland.
Volgende week woensdag op de radio en online. Niks missen, abonneer je dan nu op BNR Perestrooipodcast.
Paka.
Aito.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.